Welkom bij de podcast Digitaal Duurzaam van Kees Groeneveld en mij, Sylvia Bakker, met als gast Remke Verdegem. In het Nationaal Archief zijn wij te gast. We zitten in de ruimte van de koffiecorner bij het Nationaal Archief. Heel speciaal eigenlijk, want hier is heel veel archief opgeslagen. En we gaan het hebben niet alleen over dat, bijna niet over dat fysieke archief wat hier ligt opgeslagen, maar het enorme digitale archief waar jij verantwoordelijk voor bent, Remke.
Ja, klopt. Ja.
En al heel erg lang.
Ik werk hier inmiddels 26 jaar. Ooit begonnen om me bezig te houden met digitale duurzaamheid. Hè? Dus welke strategieën zijn er om digitale informatie door de jaren heen authentiek te bewaren? En sinds een jaar of 7, 8 ben ik de product owner van het EDEPO. En ik heb er later de groep overheid en archieven bijgekregen. Dus dat zit het EDEPO bij, maar ook andere archieven. Zoals MyFlexis voor de papieren collectie en andersoortige applicaties.
Je bent eigenlijk onze ultieme podcastgast, want onze podcast heet Digitaal Duurzaam.
Ja,
en jij
houdt
je daar al 26 jaar mee bezig, maar dat was 26 jaar geleden dus heel anders.
Ja, dat klopt, ja.
Nou, dan zitten we met de juiste persoon aan tafel.
Ja.
Dus dit belooft een mooie podcast te gaan worden.
Ja, Kees. Ik ben heel erg benieuwd. Okay. Want Remke, jij hebt een paar weken geleden een presentatie gegeven voor het kennisnetwerk Informatie en Archief.
Ja.
En we vertelden daar echt die gang die je hebt gemaakt in de afgelopen 25 jaar. De uitdagingen, de kansen, maar ook de hobbels die er genomen moesten worden.
Zeker, ja.
Wat is jou daar het meest van bijgebleven? Wat was de spannendste uitdaging?
Nou ja, de spannendste uitdaging. Toen ik in 1998 hier kwam werken, was vooral de uitdaging: hoe kunnen we digitale informatie duurzaam, authentiek bewaren. Het accent lag eigenlijk op bewaren en wat minder op ontsluiten.
Okay.
Dus de focus was, hoe kunnen we voorkomen dat informatie van de Rijksoverheid, waar een burger rechten aan kan ontlenen, dat het niet verandert. En pas in de loop van de tijd kan meer aandacht voor beschikbaar stellen. Dus meer denken in ketens, dat we dus nu ook denken van, ja, hoe gaan we dat dan beschikbaar stellen? Op wat voor manier? Dus we proberen nu, en dat zie je de afgelopen 26 jaar, ons vooral te richten op de hele keten van archiveren. Van tot en met de vorming niet. Daar geven we wel adviezen. Maar als eenmaal binnenkomt bij ons, het opnemen, het beschikbaar stellen, het tijdig migreren naar wat dan een courant bestandsformaat is. Dat soort zaken.
Ja, want je ziet wat dat betreft natuurlijk een enorme accentverschuiving met het Nationaal Archief. Hè, waar het Nationaal Archief in eerste instantie zich heel erg oriënteert op het analoge gebeuren.
Ja.
Gaan we nu heel langzaam schuiven richting het digitale gebeuren.
Klopt, ja.
En hoe zie je die ontwikkeling voor je?
Het voordeel is natuurlijk dat je van huis uit bij onze archieven kunt. Kijk, als het papier is, dan moet je hier naartoe komen. Dan krijg je een doos op je bureau, op je tafel. En dan moet je hem zelf in gaan zitten verroeten. Als we dat hebben gedigitaliseerd, is het ook het zoeken makkelijker. Want we gaan natuurlijk met allerlei zoekgegevens of zoekmachines, kun je dat dan ontsluiten beter. Dus je komt eerder bij je informatie. Nadeel zou kunnen zijn, sommige mensen vinden papier prettig, kunnen ze nog een scoop, een ontdekking doen. Dat is bij digitaal natuurlijk iets minder spannend, denk ik.
Dat is wel leuk. Toen ik hier net binnenkwam, toen werd ik voorgesteld aan een onderzoeker. Iemand die hier in de inzageruimte wel weer papieren archieven aan het onderzoeken is naar zijn voorouders. Maar die zei ook, het is hier een goudmijn.
Ja.
Het is het geweten van Nederland. Dat ligt hier allemaal. En jij, Remke, vertelde ook van dat er jaren geleden ook echt veel geld beschikbaar is gesteld voor die digitale duurzame archieven.
Ja.
En dat was toen nog volgens mij in guldens.
Dat denk ik wel, ja. Ja, nu is het in euro's. En om een beetje een indicatie te geven. Ik zeg altijd als mensen vragen, ja, wat heb je dan liggen aan 0 en 1 digitaal? Dan zeg ik, ja, dat is 1 petabyte. Dat zou jullie niks zeggen. Maar stel je voor, je neemt een CD-ROM. Je haalt hem uit het kastje. Je legt hem op de grond neer. En je bouwt een toren van 2,2 kilometer, minstens. Nou, dat hebben we in mijn EDEPO staan. En we slaan hem 3 keer op. Dus 3 van die torens van ruim 2,2 kilometer... Dat hebben we nu staan. Om even te schetsen wat de omvang is van ons digitaal archief.
En als je kijkt naar het EDEPO, en je liet de term vallen.
Ja.
Wat kan de moderne samenleving nou met zo'n EDEPO van het Nationaal Archief?
Het EDEPO zorgt voor een duurzame en authentieke opslag van de bestanden. Onze website geeft toegang tot die bestanden. Voor zover ze openbaar zijn, hebben we ook een aparte module om toegang te geven tot beperkt openbaar digitaal archief. Maar dan moeten mensen een ontheffing aanvragen. En dat kan eigenlijk alleen maar hier bij ons op de studiezaal. Want ja, als mensen thuis zitten, dan kunnen ze het alsnog fotograferen en verspreiden. Dus dat vindt dan hier bij ons in huis plaats. Vooralsnog. Ik kan me voorstellen in de toekomst dat er mechanismes komen om dat beter te beveiligen. Maar nu kan dat nog niet.
En als je kijkt naar zo'n digitaal archief. Als ik kijk naar analoog archief, dan kun je dat opslaan in de archiefbewaarplaats. Wat voldoet aan temperatuur enzovoort. Ja. Hoe gaat dat nou eigenlijk elektronisch?
Ook daar bestaan eisen voor. Van waar moet het aan voldoen? Internationale standaarden. Waar we ons aan proberen te conformeren. En we doen ook iedere 3 jaar een certificering. Core Trust Seal heet dat. Dus dan moet je een aantal vragen invullen. En dit wordt dan beoordeeld door derden. En die kijken dan van, is het EDPO van het Nationaal Archief? Is dat, voldoet het aan de eisen die wij eraan stellen?
En als je kijkt naar die dataopslag, in hoeverre voorkom je nou ook bitrot? Dat op een gegeven moment digitale data niet meer benaderbaar is. Omdat er bijvoorbeeld op de omgeving waar het staat, omdat er corrosie ontstaat of anderszins.
Ja, bitrot komt voor. Dat is ook niet te voorkomen. Je moet alleen zorgen dat je het kunt verhelpen. Dus ik zei net al, we hebben dan 3 kopieën. 3 kopieën, dat wordt maar gebruiken. En als we dan constateren dat bij 1 van die kopieën dat er bitrot ontstaat, is ontstaan, dan halen we hem terug van de andere. Dus wat we doen, dat heet met een duur woord integrity check. Dus ieder afzonderlijk document heeft een bepaalde waarde. We hebben een rekenmethode. Dat kan SHA-1 zijn of MD. Enfin, zo'n methode. En per bestandje rekenen we uit die waarde.
Een checksum.
Checksum. En die slaan we op in de database bij het opnemen van het materiaal al. Dus sterker, we vragen aan de archiefvormer, doe die berekening. Wij krijgen hem binnen. Wij doen de berekening. Vergelijken die 2 waarden. Die moet natuurlijk 1-op-1 gelijk zijn. Zo niet, stopt het proces. Maar dan nemen we het op in ons EDPO. En vervolgens gaan we periodiek controleren. Die checksum, klopt die nog met wat in de database staat? Dus opnieuw ophalen, berekenen, vergelijken met de waarde in de database. Moet 1-op-1 zijn. Zo niet, dan moeten we hem terughalen van de uitwijk of van de backup.
En dat lijkt mij vergeleken bij weer dat fysieke archief toch een soort extra handeling. Want ik denk dat we denken dat als we papier in een doos hebben zitten, dat ook voor de eeuwigheid bewaar. Maar dat heeft natuurlijk ook al zijn voorwaarden. Want daar kan natuurlijk ook een muis bij komen of een beestje of iets dergelijks.
Theoretisch zou dat kunnen. Als je ziet bij ons, de depots voor papieren archief, dat is best heel erg zorgvuldig. Met een goede luchtvochtigheid. Ik zou zeggen, beter dan een kantoorruimte waar de mensen zitten. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Nee.
Nee, maar wel voor de digitale.
Digitaal is een ander verhaal.
Ja, moet je echt beheren.
Ja. Zeker.
En wat zijn de uitdagingen voor het opzetten van zo'n elektronische omgeving, waar je dan die data opslaat voor de eeuwigheid? Want daar praten we ook over.
Ik denk dat een hele grote uitdaging zit in de diversiteit van bestandsformaten. Wat we nu binnenkrijgen komt vooral uit een DMS. Maar goed, jullie kunnen je voorstellen, er komen ook wel archieven uit andersoortige systemen. CAD/CAM. We kunnen het opslaan, begrijp me goed. Dus we kunnen het zonder problemen opslaan, maar beschikbaar stellen is een ander verhaal. Dus daar zit hem vooral de uitdaging dat we straks niet alleen maar materiaal binnenkrijgen vanuit een DMS, wat vaak Word-documenten zijn of tekst of spreadsheet, eitje, makkelijk. Maar ingewikkelder wordt het bij complexere bestandsformaten die bijvoorbeeld gelaagd zijn, CAD/CAM tekeningen, bouwtekeningen. Hoe gaan we die netjes ontsluiten?
Je zegt een DMS, dat is voor onze vakgenoten een document management systeem. En als je wat bredere luisteraars probeert te bereiken, zijn er toch altijd heel veel afkortingen in ons vakgebied en ook op het vakgebied informatievoorziening, waarbij mensen dan een beetje afhaken of zoiets hebben. Waar hebben ze het nu precies over? En ze denken in het nieuws is dan ook vaak de chatberichten van de minister-president. We hebben het al eerder over gehad in de podcast. Maar ook allerlei soorten data in WhatsApp of andere communicatiemiddelen. Ja, hoe sla je dat op? Kees en ik hadden het net even over van de eerste telefoniegesprekken. Als die opgenomen zouden zijn, zouden we die interessant vinden?
Nou, goeie vraag. Ja, dat weet ik niet. Kijk, de selectie aan de poort, dat doe ik niet. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is een andere, dat is de archiefvormen in combinatie met mensen bij ons in huis. Waardering en selectie, die bepalen wat is blijvend te bewaren. Dus wat de Rijksoverheid produceert, maximaal 10% komt mijn kant op, onze kant uit. Papier en of digitaal. Maar goed, je noemt inderdaad chatberichten of anderszins. Ja, dat is een uitdaging om die...
Ja, want we hadden het ook over dat een groot deel van het archief, van het digitaal archief hier bij het Nationaal Archief, dat is gedigitaliseerd materiaal. Klopt. Niet zozeer digital born. En digital born is echt dat materiaal wat eigenlijk nooit papier op papier is geweest of anders is geweest, maar altijd digitaal is geweest. Dat is eigenlijk maar een klein percentage in dat grote archief wat jij beheert.
Nu nog wel, maar dat komt omdat ook zorgdragers of archiefvormers, moet ik zeggen, wat koudwatervrees hebben om het over te brengen naar ons. Want kijk, papier, dan staat het in zo'n depot. En als er wat tussen wat vertrouwelijk is, dan kom je niet zo snel achter. Als het digitaal is, dan kun je zoeken, bijvoorbeeld op namen. Dus er zitten ook meer eisen worden er gesteld. Neem AVG. Weet je, hoe ga je daarmee om? Dus het materiaal, dus de zorgdrager is ook wat terughoudender in het overbrengen. En dat zorgt ervoor dat we vooral heel veel gedigitaliseerd materiaal hebben vergeleken met Born Digital.
En je ziet ook de ontwikkeling, hè, dat als je kijkt naar het analoge gedeelte, dat mensen op een gegeven moment ook zeiden van joh, ik heb hier nou zoveel analoog staan, hè, laat ik het overdragen naar het Nationaal Archief, hè, dan creëert dat ook weer ruimte bij zo'n zorgdrager. Digitaal is natuurlijk anders, want digitaal, ja, je slaat het op een harde schijf of waar dan ook, waar ze zeggen, ja, maar dat neemt op zichzelf geen ruimte in beslag, hè, in volume. En het tweede is, wat jij aangeeft, hè, is dat mensen huiverig zijn om dat materiaal over te dragen. Maar in hoeverre kun je nou een splitsing aanbrengen tussen het begrip overdragen en verplaatsen? Waarbij je dan zegt van oké, het digitale laten we toch bij de zorgdrager, fysiek. Alleen we dragen het eigendom over naar het Nationaal Archief.
Ja, mijn inschatting is nu, anno 2024, dat je problemen krijgt met het ontsluiten. Want hoe kom je als burger dan bij dat materiaal? Zo'n DMS van een... Zo'n systeem voor het opslaan van documenten is niet geschikt om naar buiten open te zetten. Om te zoeken, om te zorgen dat alle metadata er is, hè, want daar gaat het feitelijk ook om. En omdat je het centraliseert, nou, heb je dat zelf in de hand. Ik kan me best voorstellen over 10 jaar, 20 jaar, dat daar een kentering in komt. Dat sluit ik niet uit. Maar op dit moment lijkt het mij niet gewenst dat we decentraal opslaan, tenzij er echt een noodzaak is. Ik kan denken aan, laten we denken, kadaster. Die gebruikt hun afgerolde dossier nog in hun werkproces. Ja, dat is een uitzondering. Maar in principe komt het meeste idealiter naar ons toe.
En dan blijft het beheer ook bij jullie?
Ja, dan kun je het ook via één zoekmachine ontsluiten. Dus een burger gebruikt dan onze website om te zoeken door al het materiaal heen.
Mooi om iets tastbaar te maken, is het archief Oorlog voor de Rechter. Dat is het archief, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Klopt. Wat per 1 januari 2025 voor het publiek toegankelijk is. Daar weet jij waarschijnlijk ook alles van. Dat wordt blaadje voor blaadje gedigitaliseerd. Er wordt al maandenlang aan gewerkt, meer dan een jaar geloof ik.
Klopt.
En dat zijn, hoeveel kilometer is dat?
Ik dacht uit mijn hoofd 8 kilometer, wat we dan gaan digitaliseren. Maar dat niet voor 1 januari aanstaande. Hè. Dat gaat echt wel langer duren dan 1 januari.
Ja, maar vanaf 1 januari is er al best wel wat publiek.
Ja, dus wat we dan digitaal hebben, kun je digitaal raadplegen. Een deel is nog in papier, dus dat moet je hier op de studiezaal raadplegen. Klopt.
Ja, en een aantal maanden geleden is ook het archief van de te werk gestelde publiek gekomen.
Ja.
En dat is ook volgens mij een hele grote database.
Ja.
Met allemaal mensen die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog te werk zijn gesteld.
Arbeidseinsatz, dat klopt.
Ja, ja. En dat maakt het voor mensen denk ik wel tastbaar, want er zit een heleboel sentiment ook onder.
Nou ja, dat was ook de overweging om die 8 kilometer te digitaliseren. Het is nu al ons meetgeraadpleegde archief. Dus mensen staan ervoor in de rij, maar je moet een ontheffing aanvragen. Het is beperkt openbaar, maar vanaf 1 januari 2025... wordt dit in principe openbaar. Dus dan dachten we, ja, dan staat het hier zwart van de mensen. Dus hoe kunnen we dat nou een beetje reguleren? Nou ja, een paar jaar geleden besloten, dan gaan we het in ieder geval digitaliseren. Dus dan kunnen mensen van huis uit, even los van die AVG-vraag, hè, als mensen dan toch nog leven, want ze ouder zijn dan 100 jaar. Maar daarmee maak je het voor een grotere groep makkelijker beschikbaar. Dat is de achterliggende idee.
Ja, want er zijn meerdere ministeries die hier financiën in hebben gestopt. Ja, zowel... Algemene Zaken, Justitie, OCW, Binnenlandse Zaken, denk ik.
Ja.
Dus dat zijn grote projecten. En dan heb je het inderdaad over het geweten van Nederland en de goudmijn van de data die hier in huis is. Ja. We hebben het nog niet gehad over dat migreren. Want zo'n systeem waar jij 25, 26 jaar geleden mee bent begonnen, dat zou nu niet meer werken.
Dat zou niet meer volstaan. Nee, maar je moet onderscheid maken tussen het migreren van de applicatie, dus waarmee beheren we het archief, of de digitale stukken, laat ik dat gebruiken. Maar we moeten ook natuurlijk die digitale stukken tijdig omzetten naar een meer courant bestandsformaat. En twee verschillende dingen. Dus als je kijkt naar de applicatie, Edipo, nou, als je kijkt naar 20 jaar geleden, of eigenlijk 2006 zijn we gaan bouwen. 2009 zijn we live gegaan. Nou, dat is onvergelijkbaar. Dat herken je niet meer terug naar nu.
Nee. Maar er zit nog steeds data in die destijds al als eerste in een soort systeem zijn gestopt.
Ja, dat klopt. Maar goed, op de opslaglaag. Die opslaglaag hebben we ook. Want het gemigreerd naar een betere opslag. Maar er zit natuurlijk wel een relatie tussen je applicatie en die laag. Maar je kunt de applicatie zeg maar migreren naar een volgende versie los van de opslag.
Is er wel eens data verloren gegaan? Of wel eens bijna verloren gegaan? Dat je denkt van, het systeem moet worden vernieuwd, veranderd, doorontwikkeld. Dat je bang bent. Ik heb zelf wel eens een systeem meegemaakt. Dat je van het ene naar het andere systeem gaat. Dat je een tijdje dubbel draait. Zeg maar, test doet. Is alles wel overgegaan? Kan ik alles wel op dezelfde manier vinden? En dat doe je dan een aantal maanden of misschien wel meer dan een half jaar. Dat je echt zegt van, nou, nu kan het oude systeem eruit.
Nou ja, laat ik zeggen, ik zou het moeten zeggen als product owner. Komt niet voor. Maar goed, het komt wel een enkele keer voor. En ik zal schetsen hoe dat is gebeurd. Er is een zorgdrager. Die levert, laten we zeggen, één bestandje aan met die checksum. Dus wij controleren dat. En als dat goed is, één op één, slaan we hem op. Wat we niet deden, was na de opslag nog een keer berekenen. Want het zou kunnen zijn dat bij het wegschrijven naar die harde schijf, dat een eentje of een nulletje omvalt. Dat hebben we een keer gehad. Want we dachten, hé, we gaan hem terughalen van de harde schijf. En toen dachten we, daar is hij ook corrupt of niet goed. En dat is wel een beetje pijnlijk, want dan moeten we terug naar de zorgdrager. Hebben jullie toevallig nog dat bestand staan? En in dit geval was het van de RAC, een regionaal historisch centrum, een archiefinstelling in de provincie. En die hadden het origineel nog staan.
Gelukkig, ja, heel mooi.
Dat hebben we ingebouwd, dat we dus meer op meer plekken die checksum controleren.
Ja, want als je nu kijkt, hè, je hebt een heel mooi voorbeeld hoe het gaat in de digitale omgeving. Hè, en wat je als maatregel hebt moeten nemen om altijd te weten of het allemaal goed gaat. Ja. Zijn er meer lessen die je zou kunnen trekken, ook uit de analoge omgeving naar de digitale omgeving, waarvan je zegt van oké, daar hebben we rekening mee gehouden toen we naar de digitale wereld gingen, om het hele archief goed en toegankelijk te kunnen ontsluiten?
Nee, eigenlijk omdat het twee hele aparte werelden zijn, hebben we in het begin wel het foutje gemaakt door ons heel erg te baseren op papier, want dat kennen we. Want we waren in Nederland de eerste die aan de slag ging met een digitaal depot. En de mensen die aansloten vanuit de materie waren mensen die het papier kenden, heel goed kenden. Dus het ontwerp van het systeem was toen redelijk geënt op het papieren proces. En daar liepen we spaak mee.
Dat hoor je toch heel vaak en eigenlijk nog steeds. Dat er nog te veel in die fysieke papieren omgeving wordt gedacht. En daar, dat daar toch heel veel oplossingen op stuk zijn gelopen.
Ja, dat klopt. Kijk, als je kijkt naar papier, we hebben MyFlexus als applicatie voor het beheren van, nou eigenlijk van alle metadata, maar met name ook van papieren archief. Dan zie je een opbouw van een collectie, een serie. Nou ja, echt in zo'n mappenstructuur. Ja, in digitaal is dat eigenlijk niet nodig. We doen het wel een beetje omdat het voor de gebruiker makkelijker is. Maar in principe zou het niet hoeven. En we zien ook wel steeds meer digitaal archief wat die structuur niet heeft.
Maar jouw achtergrond is volgens mij IT?
Ja, dat klopt. Ja.
Even met een twijfel.
Ja, als ik heel erg ver terug had in de tijd, dan was het sociale wetenschappen. En ik heb voor de klas gestaan als docent in Nederlands. Dus ik kom wel en pas later omgeschoold in de informatica, klopt.
Ja, nou ja, dan kom je bij zo'n Nationaal Archief te werken, waar dus van alles aan de hand is. Ik denk 25 jaar geleden, ik weet niet, of 26 jaar geleden, ik weet niet, Kees, wat jij toen al met e-data, e-specialisten, was je toen al met digitaal duurzame informatiehuishouding bezig?
Ja, ik ben na mijn studie bedrijfseconomie, ben ik eigenlijk direct de IT ingerold. En na 3 maanden kwam bij dat bedrijf een overheidsorganisatie binnen. Toen zei ze, joh, dat is heel formeel, ga je er maar op af, het is iets voor jou. En sinds die tijd werken ze dus eigenlijk 33 jaar op een snijvlak IT, overheid. Okay. En daar is later archivering en informatievoorziening bijgekomen. Onder andere ben ik toen de tijd, ik heb 8 jaar gewerkt bij Oracle. En daar waren we verantwoordelijk voor de dataopslag en ontsluiten. En zorgen dat ook informatie naar de toekomst toe ontsloten kunnen worden.
Ja.
En daarna ben ik gestart bij de Justitiële Informatiedienst. In verband met het ontsluiten van informatie in de keten. Daar hebben we toen de Centraal Digitaal Depot opgezet.
Ja,
om informatie onderling uit te wisselen.
Ja.
Dus toen hebben we ook heel veel contact gehad met het Nationaal Archief daarover. Ja. En daar kwamen we onder andere ook tegen dat we gingen toewerken van analoog naar digitaal. We moesten op een gegeven moment ook een vervangingsbesluit regelen. Dat is natuurlijk prima verlopen. Alleen het hele grappige was, daar zijn we toen 1 keer tegen aangelopen, dat we op een gegeven moment iets te veel gedigitaliseerd hadden. En toen moesten we een omgekeerd vervangingsbesluit krijgen, namelijk van digitaal naar analoog.
Oh,
en toen werd het heel stil aan de andere kant van de lijn, toen we het Nationaal Archief belden. Die zeiden van, dit hebben we nog nooit meegemaakt.
Nee, ik ken het ook niet.
En dat was toen heel uniek.
Dat was ook voor het eerst. Oh,
ja, dat was heel leuk. Het was even een omgekeerde vervangingsbesluit.
Maar het is wel gebeurd.
Het is wel gebeurd, ja.
Ja.
Toen moest uiteindelijk het digitale object weer vernietigd worden om de bewijskracht weer over te brengen naar het analoge origineel.
Oh, okay,
dat was heel bijzonder.
Ja, dat geloof ik. Ja.
Dat was een heel leuk traject. Ja. Hey, maar als je nu kijkt, hè, richting de e-depots en de hele ontwikkelingen die we zien. Je noemde net even de naam, hè, metadata. Dus
ja.
Dat is eigenlijk het beschrijven van hetgeen wat eronder ligt. Hè.
Ja.
En een van de dingen die je ziet in de praktijk is dat heel veel zorgdragers moeite hebben met dat metadata. Er zijn wel standaarden voor, maar het is allemaal complex en ingewikkeld. In hoeverre hebben die metadata in de toekomst nog nodig? Omdat je natuurlijk hele andere vormen van technologieën krijgt. Hè, waarbij je op basis van de inhoud, volledig de inhoud kan doorzoeken of parafraseren of wat dan ook. Dus in hoeverre hebben die metadata nog nodig?
Goeie vraag.
Je zei net al van die collecties en zo in MySflexis en al die mappenstructuren.
We hebben het niet meer nodig. Niet meer.
Metadata is natuurlijk wel essentieel. Ja. Dat is natuurlijk wel ook. Je kunt alles full text doorzoekbaar maken, bij wijze van spreken. Maar dan nog heb je bepaalde metadata die bijvoorbeeld het werkproces beschrijven, wat niet in het document zelf zit. Dus ik kan me niet voorstellen dat we dat loslaten. Dus, en je hebt ook verschillende vormen van metadata. Hè. Je hebt natuurlijk ook de technische metadata, die natuurlijk ook cruciaal. Je wil weten, wat voor digitaal bestand haal ik hier binnen om te kijken, wat is de kwetsbaarheid of wat is de duurzaamheid? Maar hier hebben we het vooral over de beschrijvende metadata in de vorm van of EAD, om een zijstraat te noemen. Archival, EAD. Nou.
Ja, ik.
Normaal kan ik het 100 keer zeggen.
Ja, ik heb hem ook niet zo paraat.
EAD, ja, daar kom ik zo op.
Ja.
Dat is een standaard om beschrijvende metadata vast te leggen. Dus voorlopig, de komende tijd hebben we het echt nog wel hard nodig, Henk.
Ja. Je ziet, hè, bijvoorbeeld als standaard, hè, wordt MDTO bijvoorbeeld gehanteerd, hè, binnen de overheid. Metadata toepassing voor de overheid. Alleen het enige nadeel is het is zo uitgebreid en complex dat heel veel overheidsorganisaties eigenlijk daar niet aan die standaard kunnen voldoen.
Ja, feit. Encoded Archival Description.
Ja, dat is hem.
Eigenlijk is het idee om het makkelijker te maken. Dus MDTO is eigenlijk de insteek om het makkelijker te maken, minder verplichte velden. Dus eigenlijk om het de zorgdrager, de archiefvormer, makkelijker te maken, Henk. Maar als ik jou zo hoor, dan werkt het aan verrechts?
Ik zie het in de praktijk dat de gebruiker daar heel veel moeite mee heeft. Ik zie ook dat gebruikers ook heel snel denken, joh, metadata, ik vul maar wat in en dan ben ik er vanaf.
Ja,
Dat is vaak ook het hele lastige. Dus even als voorbeeld, we waren eens een keer bij een gemeente in Limburg. Daar heeft op een gegeven moment een archivaris verteld waarom je metadata moest gebruiken enzovoort. En je zag allemaal gaapneiging ontstaan bij mensen in de zaal. Hè, van, oh, waar gaat het over? En dit interesseert ons niet. Dus dat werkte niet. En die is toen 2 weken later teruggegaan. En die heeft toen gezegd, jongens, maar kun je eigenlijk je eigen informatie makkelijk terugvinden? En toen bleek dat ze urenlang bezig waren wekelijks om informatie terug te vinden.
Ja.
En toen heeft hij niet het woord metadata laten vallen, maar gewoon gezegd, joh, maar als we nou wat meer klassificeren, dan kun je op dat moment makkelijker vinden. En toen begon er zo'n lampje te branden van, oké, dat gaan we dan doen.
Ja.
En nou ja, daar zijn toen de tijd een aantal velden ingevoerd waar ze mee uit de voeten konden.
Ja.
Dus op die manier kun je mensen wel meenemen.
Ja, kijk, in het ideale geval moet je het maximaal automatiseren. Dus het extraheren van metadata bij een document, dat niet iedere ambtenaar, als die een document maakt, allerlei metadata moet invullen. Dat vind ik zelf ook niet leuk om te doen. Dus je wilt het maximaal, wil je dat automatiseren. Dat je zoveel mogelijk metadata automatisch kunt harvesten, bij dat document meegeeft. En een paar dingetjes misschien dan met de hand moet invullen. Maar zo min mogelijk, ja.
Maar het blijft wel, noodzakelijk, denk ik, een aantal gegevens.
Ja, kijk, als ik naar thuis kijk hoe ik thuis werk, dan heb ik ook mapjes waar mijn documenten in zitten om me te kunnen terugzoeken. Dat is natuurlijk ook een metadata gegeven, een naam van een mapje. En als ik hem X zou noemen, denk ik later, over 3 jaar, ja, X. Dan moet ik hem openen. Wat zit erin? Dus nee, metadata is wel cruciaal om het terug te vinden. Even los van de full text search, Henk.
En als
Kees.
Kees.
Ja, dan pak je.
Kom ik, oh, sorry.
Dat is grappig.
Kom ik daar erbij? Kees.
Maakt helemaal niet uit. We knippen er vooruit. even kijken hoor. Als je even kijkt naar historische archiveringsfouten. Zijn er een aantal dingen die we kunnen leren uit het verleden? Waarvan we zeggen, van, oh, daar moeten we nu echt rekening mee houden. Ook nu in het kader van de digitalisering naar de toekomst toe.
Oeh, dan kan ik zo 1, 2, 3 niet beantwoorden.
Ik vind de ontwikkelingen zo ontzettend snel gegaan de afgelopen 25 jaar. Uh-huh. Als je kijkt naar internet, 25 jaar is eigenlijk op in het archiefwezen niet eens zo lang.
Klopt, nee.
En als je dan kijkt dat we sinds de jaren 90 pas, eigenlijk de jaren 80 zijn gaan automatiseren of echt digitaal gaan werken vanaf de jaren 90. Dat is heel veel ook echt experimenteel geweest. Trial and error.
Klopt. Ja.
Continu kijken van ja, wat werkt, welke mogelijkheden zijn er, welke systemen zijn er. Want het e-depot van het Nationaal Archief is volgens mij ook gebouwd in Engeland.
De basis komt van Engels. Van de Engelse leverancier, dat klopt.
Ja. Ja,
en die zijn begonnen in 2000 met de bouw van een systeem op basis van ons functioneel ontwerp. Dus wij, toen ik hier kwam werken in 1998, hadden alleen maar papierarchief. En we dachten, er komt een moment dat departementen zeggen, hey, we hebben hier een digitaal archief, maar we gaan het overdragen. Dus toen hebben we inderdaad een functioneel ontwerp gemaakt. Daarmee zijn we begin 2000 naar de directie gestapt en gezegd, ja, dit systeem moeten we eigenlijk gaan bouwen. Nou, de directeur vroeg, wat gaat dat dan kosten? En wij hadden iets van 10 miljoen gulden. Nou, de toenmalige directeur schrok zich een hoedje. Die dacht, ja, 10 miljoen gulden, daarmee ga ik niet naar de overkant, naar OCW. Dus die zei, we gaan gewoon een paar jaar stellen we het uit. En pas in 3 jaar later kwam die bij ons van ja, departementen zitten met digitaal archief en daar willen ze wat mee. Dus gaan jullie maar even de markt op om te kijken of er ergens een systeem is wat past. Dus we zijn uitgenodigd bij de Koninklijke Bibliotheek. Die zeiden ja, we hebben een heel mooi systeem. Niet wetende dat een bibliotheeksysteem compleet anders is dan een archiefsysteem. Dus we hadden iets, nou dat is het niet. We zijn in Rotterdam geweest. Het gemeentearchief die hadden, was een pilot wat ze draaiden, maar dat was ook volstrekt onvoldoende. En we waren uitgenodigd door PRO, dus het Engelse Nationale Archief, Public Record Office. Want die zeiden, ja, wij hebben jullie, dat wisten we, wij hebben jullie functioneel ontwerp gebruikt. Dus we gingen daar kijken en toen zagen we een systeem dat we dachten, ja, verhip, dat lijkt wel veel op wat wij ook nodig hebben. Maar goed, we zijn overheid, dus we kunnen niet zomaar een systeem aanschaffen. Dat moet via een aanbesteding. En dat was toen een besloten aanbesteding met 4 of 5 partijen waar we al een mantelovereenkomst mee hadden. Dus, en die Engelse leverancier die wilde ook. Ik zei, ja, dat kan niet. Dan moet je een alliantie sluiten met 1 van die 5 leveranciers. Dat hebben ze gedaan. En nou, die alliantie had by far de beste offerte. En zo zijn we in 2006 met ze in zee gegaan. Dat hebben ze 3 jaar gebouwd. In 2009 hebben ze de eerste fatsoenlijke versie opgebouwd, bestaande uit een deel. Maatwerk voor ons. En de kern was iets wat alle andere klanten ook zouden gaan gebruiken later. We waren de klant nummer 2. Dus naast Engeland, de Public Record Office, waren wij de tweede klant. En omdat we aan de wieg stonden, hoefden wij geen licentiekosten te betalen, alleen support. Want heel veel wat wij wilden.
Mooie deal.
Multitenancy bijvoorbeeld. Omdat we wisten, we gaan meerdere instellingen gaan we ondersteunen. Multitenancy, dat heeft de leverancier overgenomen. En die baat dat nu ook uit in hun cloudversie.
En dan krijg je een hele interessante vraag. Hè? Want dan heb je een EDIPO gebouwd om digitale informatie op te slaan. Maar daarvoor zijn overheden al 30 jaar aan het digitaliseren geslagen. Zonder na te denken over van wat gaan we er in de toekomst mee doen. Zonder na te denken over metadata.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als op een gegeven moment een overheidsorganisatie voor de deur staat en zegt van joh, Remke, ik heb hier heel veel data. Zou dat bij jou kunnen gaan onderbrengen?
Ja, nou ja, dat komt voor. Kijk, vervangen van het analoog maken, dat kan zijn tijdelijk. Hè? Dus dat het papier het origineel blijft en ze maken er een digitale kopie van. Dus zonder substitutie. En als ze bij ons aankloppen, het moet aan een aantal strenge eisen voldoen. Dus dat heet bij ons de pre-ingest. En daar staat exact beschreven, hoe ziet de structuur eruit? Welke metadatavelden zijn verplicht gevuld? En meer iets van, nou ja, we hebben iets van 10 of 12 dingen die we echt checken. Stuk voor stuk bij de pre-ingest. En als er eentje faalt, dan stopt de workflow. Dus, en departementen hebben op basis van die pre-ingest eisen, bouwen ze wat dan heet een export tool die dat faciliteert. Dus wat ze in principe overbrengen naar ons, en ze hebben het goed getest, dat kunnen we rechtstreeks opnemen in mijn EDIPO.
Dat betekent dat ze historische data nog eigenlijk helemaal kwalitatief op een hoger plan moeten brengen.
Correct.
Willen ze überhaupt kunnen overbrengen?
Ja, als het verplichte velden zijn van de metadata, moeten ze die vullen. Ja, dat klopt.
En dan met de nieuwe archiefwet voor de deur eigenlijk. Je zei al van er is terughoudendheid bij het overbrengen van Digital Born Archief. En ik hoor je ook zeggen van nou ja, de workflow kan stoppen als de kwaliteit niet voldoende is. Of het niet voldoet aan onze voorwaarden. Ja. Maar er is inderdaad ook de wetgeving die zegt dat het bewaard moet blijven.
Ja.
Dat is toch wel een spanningsveld.
Ja, maar goed, dus we gaan er wel over praten. We gaan ook altijd in gesprek met een zorgdrager. Dus het aansluiten of een eerste overbrenging kost echt wel heel veel tijd. Dat zijn we soms al een half jaar mee bezig. Omdat we verkenning maken van de metadata. Wat hebben ze aan metadata? Hoe zit ons schema eruit? En hoe kunnen we dat mappen? Kijk, als ze iets moeten aanbieden wat verplicht is en ze hebben het niet gevuld, dan moeten we in overleg met die zorgdrager van welke waarden gaan jullie toewijzen aan dat veld? Want anders, het stopt met ons. Het is een verplicht veld. Dus ja, dat kan gewoon niet.
Nee. Nee, dan krijg je misschien ook onvolledige data, onvolledige bestanden, onvolledige archieven.
Ja.
Dat zien we in de analoge archieven natuurlijk ook. Dat er wel eens iets ontbreekt vanwege een bepaalde periode.
Zeker.
En dat zal je dan ook moeten omschrijven in het systeem waarom een bepaald departement of bepaalde overheidsorganisatie haar archieven niet op orde heeft.
Ja, maar als het niet op orde is, dan krijgen wij het bijna niet binnen. Want dat ligt gewoon niet. Want in die pre-ingest is het best wel heel strikt met die 11-12 eisen die we stellen. En die worden echt één voor één gecheckt. Dus als het niet, de structuur niet juist is, of de metadata niet gevuld, dan stopt het werkproces van het EDIPO, de ingest.
En dat betekent dat er misschien ook delen van zo'n archief, die je eigenlijk zou moeten overbrengen, toch niet overgebracht wordt?
Dat zou kunnen. Als ultieme consequentie. Maar goed, dan moet het eigenlijk worden aangevuld. Dus we moeten dan de velden die wel verplicht zijn aan onze kant, die moeten we dan gaan vullen. En het aantal verplichte velden is echt minimaal hoor. Het is niet dat we heel veel eisen stellen, integendeel. Dus veel van de velden zijn facultatief. En een paar velden uit mijn hoofd, 5 of 6, die zijn echt verplicht.
Als je nu kijkt hè, in de markt hè, van EDIPO-applicaties en nieuwe technologieën, welke opkomende technologieën zie je die enorm zouden kunnen helpen bij het duurzaam bewaren en ontsluiten van informatie naar de toekomst toe?
Nou, wat je nu ziet is dat heel veel oudere systemen, en ik schaar mijn EDIPO al onder een wat ouder systeem, hè, dat gaat al 15, 16 jaar mee, dat is heel erg gericht op document management systemen, waar Word-documenten zitten of spreadsheets. Nou, je zult ook zien dat er steeds meer samengestelde documenten komen. Ik gebruik het woord document, maar feitelijk bedoel ik daar alles mee. Dat kan van alles zijn, ook bewegende beelden of geluids. Dat is allemaal anders dan wat we nu binnenkrijgen. Dus de uitdaging zit hem vooral daar. Van hoe gaan we dat faciliteren? En dat betekent dat ons systeem zou moeten worden uitgebreid om andersoortige documenten te kunnen opvangen. Kijk, wat we nu doen, nu hebben we een afspraak met beeld en geluid. Dus beeld van de Tweede Kamer, wat eigenlijk bij ons terecht zou komen, gaat nu tijdelijk naar de firma Beeld en Geluid in Hilversum. Omdat zij gespecialiseerd zijn in beeld en geluid. En wij niet. Dus wij zijn best wel, dat zie je ook bij papier, nou ja, best wel toegespitst nog qua kennis op, nou ja, op documenten, tekstdocumenten, laat ik het maar zo even noemen.
Je noemt, je zegt bewust tijdelijk. Ik dacht, ja. ik dacht dat het eigenlijk gewoon een overeenkomst was tussen de Tweede Kamer, Nationaal Archief en Beeld en Geluid. Omdat zij eigenlijk de expertise in huis hebben om audiovisueel materiaal goed duurzaam op te slaan.
Ja, nee, dat klopt. Ik verwacht op termijn dat wij dat hier in huis ook gaan doen. Maar goed, dat weet ik niet. Hè. Maar dat is wel mijn verwachting.
Dat is een mooie inderdaad voor de toekomst. We hadden het even over de eeuwigheid.
Ja.
Er liggen hier de oudste archieven, denk rond 1200 of zo.
Ja,
misschien zo.
Ja.
Dus dat is echt 900 jaar oud bijna.
Ja. Ja.
Denken we dat we over 900 jaar ook nog een digitaal archief hier zouden kunnen hebben?
Ja, dat weet ik zeker.
Jij weet het zeker.
Ja. Dat weet ik echt zeker.
En volgens mij ben jij er ook voor overtuigd dat het dat 90, misschien wel 95% van het onderzoekswerk ook digitaal gaat gebeuren.
Ja, tuurlijk. Ja, papier gaat eruit. Dus vroeger of laat, papier gaat eruit. Ik bedoel, vind nog maar eens, nou ja, departementen die op papier werken. Ze kunnen het printen, maar het origineel, het digitale, dat wordt overgedragen.
Ja,
dat blijft digital. Ja.
Ja.
En dat is ook veel, het is veel makkelijker over te dragen.
Ja.
Het gaat sneller.
Maar weer terug naar dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Ja, dat is dan allemaal digitaal ontsloten.
Op termijn, hè?
Op termijn. Maar de fysieke documenten, die blijven toch ook allemaal bewaard?
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Dus eigenlijk is het een soort dubbel op ook.
Ja, omdat het natuurlijk makkelijker te ontsluiten is als het digitaal is.
Ja.
Ja, het is een digitale reproductie. Hè? Dus het origineel laat je gewoon analoog.
Ja.
En je maakt een digitale reproductie van, waardoor het toegankelijk is voor iedereen. Dat is het mooie, denk ik.
Ja, het is geen substitutie. Dus het is
Dat zou heel erg zijn.
Nee, precies. Maar dan zie je maar weer dat een bepaald tijdsbeeld of een bepaalde tijdgeest, een bepaalde handelingen in het verleden, die wil je gewoon ook fysiek behouden eventueel.
Ja,
voor.
Het is natuurlijk gevormd net na de Tweede Wereldoorlog. In 1945 zo'n beetje is van die archieven gevormd. En ze zijn heel divers. Dossiers met een paspoort of met een procesverbaal, met foto's. Het is heel divers materiaal, dus dat wil je behouden.
Ja,
het heeft ook echt historische waarde.
Ja, exact, ja.
Ja. Nou, de historische waarde van digital born, ik denk dat we dat in de toekomst nog moeten meegaan maken. Maar is er wel al?
Nee, want straks is er al. Kijk, bij CABR is papier gevormd, daar maken we een digitale kopie van. Maar straks, wat we nu zelf maken aan departementen.
Kijk maar, de hele sociale media is natuurlijk ook alleen maar digitaal.
Is alleen maar digitaal. En sommige dingen kun je ook niet eens printen, ook als zij dat willen.
Nee.
Ik bedoel, een geluidsfragment printen. Nou, probeer maar eens. Dus dat kan. Nee, op een gegeven moment is echt, op termijn wordt alles digitaal.
Ja, als je dat ziet in de afgelopen jaren, wat voor ontwikkelingen ermee zijn gemaakt, dan zou je dat allemaal niet hebben kunnen voorzien hoe snel dat eigenlijk is gegaan.
Ja.
Nee, en precies het voorbeeld wat je aanhaalt, film of geluid. Hè. Je kunt natuurlijk transcriberen, dus dat je het ook doorzoekbaar kan maken enzovoort. En dat soort nieuwe technologieën zie je natuurlijk nu, waardoor je heel makkelijk ook weer door dat soort bestanden kan zoeken en informatie kan vinden.
Ja, wat we dus bij het CABR ook gebruiken is kunstmatige intelligentie, AI gebruiken we, om het veilig ook om op woorden te kunnen zoeken. Dus per regel, per woord, kun je dan inderdaad gaan zoeken op namen of straatnamen, noem maar op.
Dat maakt het ook voor de toekomst van archieven geweldig fascinerend, wat er allemaal gaat gebeuren, die kunstmatige intelligentie.
Ja. Ja, het is denk ik het verzinnen van toepassingsmogelijkheden, waardoor je veel makkelijker die informatie kan ontsluiten. En je ziet dat nu ook, dat je ook bijvoorbeeld informatie kan vinden, terwijl misschien niet letterlijk die woorden staan, maar dat je op basis van paragrafraseerde tekst toch de juiste informatie kan vinden en de context kunt schetsen. En daar staan we nog maar volgens mij aan het begin.
Nee, dat klopt. We zijn, ik denk ergens in het vorig jaar, net aan de zomer begonnen. Nou, ik heb twee hele jonge jongens in mijn team. Die hebben inderdaad in de studie AI bestudeerd of gestudeerd. Ja, een hele andere tak van sport. En ik kreeg de opdracht van, we moeten straks 160.000 scans per week kunnen met AI kunnen transcriberen. Ik dacht, wow, 160.000, dat is best wel heel erg veel. En nu hebben we de software zo geoptimaliseerd dat als het moet, kunnen we 2,2 miljoen per week transcriberen. Niet opnemen, dus het opnemen is een ander proces, maar het feitelijk met kunstmatige intelligentie door zoekbaar maken, dat kunnen we er 2,2 miljoen per week als het echt moet.
Wauw.
Dus dat is sneller dan we het kunnen opnemen. Om
en, als het echt moet, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zou een situatie kunnen zijn waarbij je het zou moeten
kunnen? Nou, we hebben afspraken met derden. Dus rond het CHBR hebben we een afspraak met andere partijen wat we minimaal gaan opleveren. En daarbij was de eis tot eind van het jaar 160.000 scans per week transcriberen.
Dat heel veel op zichzelf.
Ja. Ja, maar goed, dat halen we makkelijk. Dat halen we makkelijk met AI. Kijk, het opnemen is een ander verhaal. Want dat ingessen, nou goed, dat is eigenlijk de vertragende factor nu. Niet het kunstmatig toepassen van kunstmatige intelligentie. Dat kunnen we echt heel snel.
En migreren duurt ook heel lang, hè? Vertel je.
Wat bedoel je met
migreren? Het systeem naar een ander systeem overzetten. De data naar een ander...
Ja, als we de data overzetten van opslag oud naar opslag nieuw... daar hebben we iets van 14, 15, misschien wel 16 maanden over gedaan. En dat loopt nog omdat we hadden uitval. Er moet dan worden uitgezocht, waarom is het uitgevallen? Klopt de checksum? En nou ja, dat zijn we nog aan het doen nu, kun je nagaan.
Ja.
Dus het heeft nog een staartje gekregen. Ja. Ja.
Kees, denk je dat we een aardig beeld hebben gekregen... van wat er hier in het Nationaal Archief gebeurt... op het gebied van digitaal duurzaam dataopslag?
Nou, ik denk dat Remke dat uitstekend geschetst heeft. Hè, van zowel de start, hè, toen ze begonnen... en waar ze nu staan en waar we naartoe gaan. Dus volgens mij geeft het ook heel veel vertrouwen... dat alle informatie die opgeslagen wordt bij het Nationaal Archief... bewaard kan worden tot de eeuwigheid. En ja, dat is op zichzelf natuurlijk heel spannend. Hè. We hebben helemaal geen ervaring, hè, met digitale informatie bewaren tot de eeuwigheid.
Nee.
Het is geweldig, hè, om juist aan het begin van dit soort ontwikkelingen te staan. Om te zien welke stappen gezet worden. En het geeft wel vertrouwen naar de toekomst toe.
Ja, het mooie is, kijk, als alles al in kan en kruiken was... dan was mijn functie niet zo leuk geweest. Nu, omdat we heel veel moeten uitzoeken, experimenteren en onderzoeken... dat maakt mijn werk en van mijn team ook heel erg leuk en uitdagend.
Ja.
Nou, en dat kunnen we ook merken aan de manier waarop je vertelt. En het enthousiasme waarmee je op een gegeven moment het verhaal brengt.
Ja.
Waarvan ik denk van wauw, dit is een heel mooi en een super interessant vakgebied.
Zeker.
Waar we juist dan heel erg aan het begin staan. Nog naar, en kijken naar de toekomst. Waarbij we nog heel erg gaan zoeken, hè, van wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. En het is prachtig om daar vorm en inhoud aan te geven.
Ja, nee, correct. Ja, klopt.
Ik vind het een heel leuk gesprek. Dus dank je wel, Remke Verdegem.
Nou, graag gedaan.
En Kees Groeneveld, dat wij weer samen deze podcast hebben mogen maken in het Nationaal Archief. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Enthousiast over deze podcast? En wilt u er meer beluisteren? Of bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van e-specialisten of de producten van e-data? Kijk op e-specialisten.nl en e-data.nu. Wij helpen u graag verder.